Wij zijn gebleven in de laatste verzen van 1 Johannes hoofdstuk 2. En in het voorgaande, in deze twee hoofdstukken, zijn wij geconfronteerd geworden met het licht, namelijk het woord van God, dat van den beginne geweest is en gesproken is. Het licht waarin wij zouden wandelen in gemeenschap met God, in gemeenschap met zijn Zoon. Dan wel in gemeenschap met elkaar, alles in de eerste verse van dit Bijbelboek feitelijk. En daarna wordt vastgesteld dat voor zover wij zondigen en dus nog leven in een oude wereld, worden wij gereinigd omdat wij hebben een voorspraak. Er staat niet hoge priester, maar dat is in de praktijk toch waar het over gaat. Ik zal het wel gezegd hebben, de term hoge priester wordt gereserveerd, exclusief, voor de zogeheten Hebreeënbrief. Maar hij is verzoening voor onze zonden, precies zoals de hoge priester verzoening zou doen voor de zonden zijns volks, zeggen de laatste verzen uit Hebreeën hoofdstuk 2. En vervolgens blijkt dat wij inderdaad leven niet maar individueel, maar met elkaar, als broeders en zusters, want het moet inclusief zijn tegenwoordig. Dus, maar goed, als gelovigen in gemeenschap met elkaar, waarin wij zouden leven in het licht. Kennelijk hebben wij elkaar daar dan ook bij nodig. Dat we daar de Heer bij nodig hebben, lijkt me een duidelijke zaak. Want die zou ons in heel de waarheid leiden, dan wel, hij zou ons heiligen in Gods woord, dat de waarheid is. Dit is Johannes 17, waar dat staat in het zogeheten hogepriesterlijk gebed. En zo heb ik dan toch het woord hogepriester erin gesmokkeld, maar doe maar. En dan hebben we de zwart-witte tegenstelling van de antichrist tegenover de Christus. Antichrist dus inderdaad niet als een of andere vreemde, lugubere koning of iets dergelijks, maar antichrist gewoon als de baarlijke duivel. De leugenaar van den beginne, want dat is de antichrist in het Bijbelse spraakgebruik. En daar moet ik me aan houden. Niet dat ik anders zou willen, maar toch maar, daar houden wij ons aan. En wat eigenlijk in dat gedeelte gezegd wordt vanaf vers 18, is niet wat anders dan dat we lezen in Romeinen 1, waar vanaf vers 18 eveneens gezegd wordt dat de wereld, de mensheid, de mensen, de wereld de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Dat is niet incidenteel, dat is essentieel, dat is de kenmerkend voor de wereld. De waarheid struikelt daar op straat. Dit is Jesaja 59, geloof het wel. De waarheid struikelt op straat, er is geen waarheid in deze wereld. En ik zou misschien wel gezegd hebben, nou ja, af en toe komt iemand ons vertellen waar we voor de gek gehouden worden of waar we voor gelogen worden. En dan haal ik altijd mijn schouders op en dan zeg ik, ja, waar niet? Dat hoef je me niet te komen vertellen, want dat is de gang van zaken nou eenmaal. Dat is de aard van deze wereld, waarin onderhandeld wordt over wat men als waarheid zal beschouwen of eventueel als leugen. En dat kan nog wel eens verschillen. Dat wil zeggen, dat pakt soms anders uit dan je zou vermoeden. Maar dat is niet alarmerend, dat is zoals het altijd gaat. Dat valt me wel mee. Maar niettemin, de wereld houdt de waarheid en ongerechtigheid aan onder. Dat is dus voor ons altijd bedreigend. Het meewaaien met wind van leer. Het meebuigen moet ik eigenlijk zeggen, want wind van leer is niet pneuma, maar het is wat anders, het is stroming, leerstellige stroming. De term komt uit Efeze 4. Meewaaien met al die veranderende opvattingen, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we inderdaad standvastig zouden zijn en de waarheid zouden verstaan en de waarheid zal ons vrijmaken. De prijs daarvoor is simpelweg dit, dat wij voor de wereld vreemdelingen en bijwoners worden. Ja, dat is jammer. Vooral voor de wereld denk ik wel eens in alle hoogmoed. Maar misschien is het ook jammer voor ons, dat weet ik niet. Het lijkt mij niet, eerlijk gezegd, maar misschien denkt u daar anders over. Dat weet ik ook niet. Maar het verandert aan de feiten niks. De Bijbelse boodschap is dat wij die uit God geboren zijn, ik grijp weer even vooruit op volgende teksten hier, dat wij die uit God geboren zijn daarmee deel uitmaken van een andere wereld, of anders toch op zijn minst van een andere mensheid. Dat hoor je niet vaak zo, maar daarom zeg ik het ook, hè. Het wordt dikwijls over het hoofd gezien. Maar het idee is dat wij van nature Adamieten zijn met Adamitisch leven. Dat leggen we officieel pas af bij de verandering van ons lichaam. Met dank aan Romeinen 8. Bij de verlossing van ons lichaam heet dat feitelijk daar. Maar aan de andere kant, wij die wedergeboren zijn, hebben deel gekregen aan het leven van Christus. En worden van Gods wegen gerekend tot een heel andere soort mensen. Als je dat een ras wil noemen, vind ik het ook goed. Maar ik weet niet of het woord ras eigenlijk nog mag. Ook bij honden wel, hè. Maar een ander soort mensen waar niet Adam aan het hoofd staat, die zijn leven en al wat ertoe behoort heeft doorgegeven. Maar een mensheid waarvan Christus het hoofd is, die ons alles gegeven heeft wat het leven, tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat is 2 Petrus 1. Heb je die nog? En deze waarheid, ik doe mijn best om er niet uitgebreid op in te gaan, omdat het een zijlijn is, of een decor wellicht voor deze woorden die nu volgen in 1 Johannes. Maar het is wat in Romeinen hoofdstuk 5... zo ongeveer vanaf vers 12 tot het eind van het hoofdstuk uiteengezet wordt, nogal systematisch, op Paulinische wijze. Dat wil zeggen, het zijn 7 punten van tegenstellingen, dan wel overeenkomsten, maar het zijn tegenstellingen in de praktijk. Dat wil zeggen, niet gelijk al zo, heet het dan. Dat wil zeggen, tegenstellingen tussen die oude mensheid, Adam, en de nieuwe mensheid met Christus aan het hoofd. En dat heeft dan nog een vervolg in 1 Korinthe 15. Het is begin van de avond, dus ik kan het nog even zeggen. 1 Korinthe 15, waar de beroemde, misplaatste, dikwijls misbruikte tekst staat. Gelijk ze allen in Adam sterven, zullen ze allen in Christus levend gemaakt worden. En men begrijpt niet wat in betekent. En leest, alsof er staat, gelijk alle mensen door Adam sterven, zullen alle mensen ook door Christus levend gemaakt worden. Maar dat staat er niet. U weet wat, dit is leven al verzoening. Hè? Die gebruiken die tekst daarvoor. Of het gelukkig geformuleerd is in de vertaling, dat beoordeel ik niet. Ik weet alleen wat er staat. Wat er staat is dat allen die in Adam zijn, sterven in staat, niet door. Die in Adam zijn sterven en allen die in Christus zijn zullen levend gemaakt worden. Waarbij het bovendien gaat, vanwege de context in het hele hoofdstuk, over lichamelijke opstanding. Of als u jargon wil hebben, dan heet het de opstanding des vleeses. Die kent u misschien, hè? Ik geloof in de, staat er een of andere geloofsbelijdenis, in de opstanding des vleeses. De lichamelijke opstanding is daarmee bedoeld. Maar dat is ook een tegenstelling tussen Adam en Christus. Als je in Adam bent, sterf je. Maar als je in Christus bent, zul je alsnog ook lichamelijk levend gemaakt worden. Dat is wat er staat. Dat geldt dus niet voor alle mensen. Dat geldt alleen voor die in Christus zijn. En dat is de formulering daar. En dat is niet nieuw. De idee, de vergelijking stamt feitelijk uit Romeinen hoofdstuk 5. Zoals ik zei, de tegenstelling tussen die twee verschillende mensheden. U merkt, dat is niet een wijdverbreide opvatting of een leer, want anders zouden we aan die termen wel gewend zijn, maar daar wennen we niet aan. Maar toch, het is essentieel. Daar gaat het hier ook over. Want nou ben ik alsnog in de laatste verse van 1 Johannes 2, waar we al in waren. Daar staat, en nu kinderkens, nu wij die zalving hebben van de heilige enzovoorts, deel hebben aan Christus, dan wel aan de Heilige Geest, net wat u wil. Nu wij daaraan deel hebben en door hem geleerd worden en dus de waarheid in pacht hebben, want dat is het dan, hè. Staat er, en nu kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn. Ik heb je vorige keer geloof ik al gezegd dat het woord vertaald met openbaren, dat zou je eigenlijk moeten vertalen met verschijnen. Niet omdat het zo'n groot verschil is, maar het is wat er staat. Het is van belang voor nu volgende verzen. Dus laat het maar. Opdat wanneer hij verschenen zal zijn, aan het licht zal komen. En daar gaat het natuurlijk over. Want dat is het jargon hier van Johannes. Hè? Het gaat over licht, waarheid, licht waarin we wandelen. En wanneer hij aan het licht komt, wanneer hij zal verschijnen, in het schijnsel zal treden, opdat wij dan vrijmoedigheid hebben en wij van hem of door hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn parousia, in zijn aanwezigheid, maar populair in zijn wederkomst. Al moet ik erbij zeggen dat wij eventueel beschaamd gemaakt zullen worden ter gelegenheid van de opneming van de gemeente. En dan is hij nog niet gekomen naar de aarde. Dat komt in fasen. Maar de term toekomst, parousia, is nou eenmaal de algemene term voor Gods toekomstige bemoeienis alsnog met de wereld, met de mensheid enzovoorts. Dat heet zijn aanwezigheid, implicerend dat hij in onze dagen afwezig is. Dan heb je weer zoiets. Soms denk ik helemaal achterstevoren, denk ik, mensen maken van de Heer degene die altijd met ons is, in ons midden is, en dat ons is afgekomen en onze goede vriend en die is bij ons en dat allemaal tot je dienst enzovoort. Maar wat betekent dan dat hij in de toekomst aanwezig zal zijn? Zijn presentie. Eigenaardig genoeg, het is ook niet vertaald met zijn aanwezigheid of presentie. Men vertaalt het met, staat de vertaling, in zijn toekomst. In andere vertalingen ken ik niet echt. Zal wel weer wederkomst worden. Maar het betekent aanwezigheid. Maar daar kan je moeilijk wat mee als je altijd maar ervan uitgaat, de Heer is hier aanwezig. Niet dat het ten onrechte is, maar dat is met grenzen. De Heer woont in ons. Zijn leven is in ons. En dat leven is actief. Maar in het algemeen geldt dat de Heer uit deze wereld verdwenen is, ook demonstratief, op de hemelvaartsdag. En in dezelfde demonstratie, blijkens de toelichting, is het ook demonstratief dat hij zal wederkomen op dezelfde locatie en op dezelfde wijze uit de wolken des hemels enzovoorts. Dat impliceert dat hij dus niet actief betrokken is bij de gang van zaken in de wereld. En ik wil het wel scherp zeggen, als u denkt dat hij wel actief betrokken is bij de gang van zaken in de wereld, hebt u hem verward met Baal, Allah, Dagon, Zeus, Wodan en Donar en wie het maar waren. De goden uit de diverse religies. Nou kan het natuurlijk zijn dat u mij verkeerd begrijpt, maar dat risico neem ik dan maar. En dan vervolgens zeg ik, oké, hij heeft beloofd, hij zou ons niet begeven, hij zou ons niet verlaten. Hij zou met de verzoeking ook de uitkomst geven, enzovoorts, en wat het maar was allemaal. Ik ben met u, dat is misschien beter, een term uit het Nieuwe Testament dan, ik ben met u tot aan de volleinding der eeuw en dat soort dingen. Ja, dat is zo, maar dan hebben we het over de kinderen gods. over wedergeboren mensen. En ik sprak er net over gang van zaken in de wereld. Dat betekent dus dat als wij, voor zover wij betrokken zijn bij de gang van zaken in de wereld, heeft de Heer daar niets mee van doen. En voor zover de Heer betrokken is toch in onze levens, is het omdat wij staan in het licht en in de waarheid en daar trouw aan zijn. Dat is het christelijke leven. Trouw zijn aan het woord van God. En dat betekent niet dat wij de leugen in de wereld zouden moeten bestrijden, maar misschien heb ik dat al gezegd, maar doe maar. Dat betekent het niet, dat denkt men in alle hoogmoed, maar dat is niet zo. De Heer doet het ook niet namelijk. En mocht u nou denken dat de Heer wel het onrecht in de wereld bestrijdt, dan zou u toch op zijn minst even moeten denken of hij het eigenlijk wel goed gedaan heeft. En of hij eigenlijk wel bekwaam is om dat te doen. Want ja, waar zou dat dan uit moeten blijken? Daar krijg je hopeloos problemen mee. En dus ken ik mensen die inderdaad beginnen in hun jonge leven als christenen, nog fanatiek ook zelfs, in de afloop van tijd, soms jaren, soms decennia, dan ineens dan zijn ze alles kwijt en zeggen dat ook. Ze zijn ongelovig geworden. Teleurgesteld in het leven in het algemeen, want dat is het dan wat erachter steekt, enzovoorts. En misleid door de leugens in de wereld. Maar als je God daar verwacht, daar is hij dus niet. Dat is nou net het punt. Hij trekt ons eruit. En hij doet dat primair door ons nu al te, hoe zeg je dat netjes, wedergeboren te doen worden. Weder te baren moet ook kunnen. In het Grieks kan het, in het Nederlands gaat het weer niet. Maar toe maar. Hij maakt van ons nieuwe scheppingen. En binnen dat kader kunnen wij en zouden wij op de Heer vertrouwen. Maar alleen binnen dat kader. Maar er is natuurlijk iets anders in onze levens wat ons aan alle kanten bindt aan deze oude schepping. Al was het maar ons eigen lichaam met alle tekortkomingen van dien enzovoorts. En of de Heer er wat aan doet, zou best kunnen, ik zeg het zeer terughoudend, zou best kunnen dat hij bij gelegenheid er wat aan doet. Maar in het algemeen niet hoor. Dat heeft hij namelijk helemaal niet beloofd. Dat proberen ze u wijs te maken, maar dat heeft hij niet beloofd. Echt niet. Ja, zei iemand, maar door zijn streamen is ons genezing geworden. Ja, dan moeten we dus kennelijk toch nog wat voor doen om er nog aan deel te krijgen ook. Dus daar klopt toch ook iets niet aan. Toch? En als het al zo zou zijn, waarom moeten we dan nog lichamelijk veranderd worden? En hoe komt het dan dat we toch doodgaan? Ik heb dramatische verhalen trouwens. Maar die zal ik u besparen. Van dichtbij, van mensen, predikers dus, die genezing predikten enzovoorts. En daarna werden ze ziek, kregen kanker of wat ze maar kregen enzovoort. Zodat iedereen wist, die lui zijn ziek, of die man of die broeder is ziek. En dan langzaam kwijnt zo'n man weg en dan komt de hele menigte die komt erbij. Maar dat komt toch niet, want je kan toch als christen niet ziek zijn. Heeft hij toch zelf gepredikt, we gaan hem de handen opleggen en onder hun handen sterft hij dan alsnog. Enzovoorts. Nee, ik heb een naam in gedachten. Maar eigenlijk meer. Als ik er lang over nadenk, komt er wel eens binnen. Wat ik van dichtbij, maar ook van afstand heb zien gebeuren. Dus ja, het is niet waar. Het is gewoon domweg, het is niet waar. Zie? Dat de Heer wonderen doet, bij gelegenheid, onder omstandigheden, ja. Maar hij doet het dan nog zo dat je dat niet kunt bewijzen. Dan heb je voor jezelf de overtuiging dat het wel zo is, maar dat moet je vooral voor je houden, want je kan het niet bewijzen en er is geen Bijbelse grond voor. Dat is het. En datzelfde geldt eventueel voor Gods ingrijpen in de gang van zaken in de wereld. aan de rand van de kerk of van de gemeente, of hoe zeg je dat, daar gebeurt van alles. En soms is het nodig, kennelijk, dat de Heer ingrijpt op een of andere wijze. Dat geloof ik wel. Nee, ik geloof bijvoorbeeld dat de Heer heeft ingegrepen in de tijd, in de dagen van de reformatie. Er moest toch echt wel wat gebeuren. Maar als je dan de reformatoren, de bekenden, naast elkaar zet en ziet hoe verschillend ze over de dingen dan toch weer dachten, dan vraag je dan af, in hoeverre heeft de Heer dan ingegrepen? Toch ook niet zo heel veel. Toch? Nou ja, doe maar. Ik ga er verder niks over zeggen. Waar het om gaat is dit, dat wij opgeroepen worden om te blijven in hem. Dat is vers 28. 1 Johannes 2, vers 28. En nu, kinderkens, blijft in hem en daarmee in het licht. Uiteraard, uit hoofdstuk 1. En eventueel in de genade in welke wij staan, maar dat is Romeinen 5. Blijft in hem, dat is hetzelfde Romeinen 5, waar vanaf vers 12 die vergelijking gemaakt wordt tussen de adamitische mensheid en de christelijke mensheid, om zo te zeggen. Want hoofdstuk 5 begint met te zeggen dat wij de toeleiding hebben tot deze genade in welke wij staan. En daarna wordt uiteengezet dat we in Christus zijn. En hier blijft in hem, opdat wanneer hij zal verschenen zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd worden in zijn toekomst. Dit betekent dus, staat er niet echt expliciet, maar het impliceert, dat wij dus loon zullen ontvangen. En bij loonderving zul je beschaamd staan, heet dat. Dat is zo ongeveer de Bijbelse terminologie. En ik beweer altijd meteen dat je daar blij mee moet zijn. Want als het niet zo zou zijn, dan zou onze levens hier op aarde er helemaal niet toe doen. En ik zeg het benadrukt, want er zijn mensen die dat dus leren. Hè? Die zeggen, nee, we zijn behouden, we zijn wedergeboren, we zijn in Christus, ons kan niks meer gebeuren, is allemaal klaar. Doet er verder niet toe, want wat er misgaat is toch ons vlees, dus maakt niet uit. Gek genoeg, die mensen worden nog steeds, ze zullen schreeuwend ontkennen, maar ze worden beheerst door zonde en wet, blijkbaar. Want ze denken dat het werk Gods alleen maar tot doel had om de zonde in ons te bestrijden of weg te rekenen of althans uit de boekhouding te verwijderen middels creatief boekhouden. Dan staat het er niet meer in, dan rekenen wij dat wij rechtvaardig zijn en dat was het te bereiken doel. Nee ja, en een beetje Calvinist denkt dat het doel is dat je zalig sterft. Dat je wel tot zekerheid des geloofs moet komen, maar bij voorkeur, nou ja, een uur voordat je je laatste adem uitblaast. Dat is serieus. Ik spot er niet mee. Dat is serieus. Dat mag vooral niet te vroeg. Want ja, dat is het doel van je leven. De strijd om in te gaan. De strijd om ook eventueel te komen tot geloofszekerheid, heet dat. En daarom nemen ze het ons kwalijk als wij zeggen, ja, maar wij zijn er zeker van. We zijn kinderen Gods. En dan zeggen ze, dat kan toch niet? Hoe oud ben je? Ik kom langzamerhand een beetje in aanmerking, maar toen maar. Maar toen ik 9 jaar was, kwam ik daarvoor niet voor in aanmerking. Laat ik het zo zeggen dan. Maar toen, begrijp je waar we het over hebben? Men ja, is zo op zichzelf in de bestrijding van de zonde gericht. Daar is het niet. Waar het over gaat is namelijk dat God onze, dat Christus, dat Jezus, de voorspraak, de hoge priester, onze gewetens reinigt van dode werken. Om, en dan komt het doel, om de levende God te dienen. Nou ja, en Romeinen 5 heb ik nou een paar keer geciteerd, dus ik kan meteen wel verder. Wat was de bedoeling nou van dat wij nu in Christus zijn? Dat had ook al op de jongste dag toch pas kunnen gebeuren of zo. Oké, bij de opname van de gemeente, vooruit dan. Hoe dan ook. Waarom? Nu reeds. opdat wij, hoofdstuk 6, nu wij, langzaam begint die, nu wij met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn, opdat wij onze leden, onze lichaamsdelen, de delen van ons lichaam, zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid, tot gereedschap voor de gerechtigheid. En dat gerechtigheid synoniem is met waarheid, hebben we hopelijk reeds begrepen uit deze twee hoofdstukken. En we zouden dus de waarheid dienen, de waarheid betrachten. Dit is de term uit Efeze hoofdstuk 4. Maar we zouden ons beschikbaar stellen voor het bewaren van het woord van God. Niet om de zonde te bestrijden in onszelf of in de wereld, maar de waarheid vast te houden in een wereld die er altijd op uit is om de waarheid te onderdrukken. Heb je dat nog? Nee. Van de ene kant en van de andere kant ook. Ik bedoel dit, er was zo'n meneer, wiens naam ik gelukkig al vergeten ben, dus helpt me niet herinneren, die dan kwam met de inconvenient truth enzovoort. Maar het is net zo goed gelogen als de andere kant, zal ik maar zeggen. Want het gaat niet om waarheid in de wereld, het gaat om heel andere dingen. Het gaat om dat mensen iets willen bereiken. Macht uitoefenen kan niet schelen waarom. En daarom zitten we in Nederland met een carpoolstrook enzovoort. Omdat de juffrouw die minister was, die moet nog een monument voor zich nalaten. Het is meteen afgeschaft weer, want het werkte helemaal niet. Toen hebben ze een wisselstrook uitgevonden. Maar dat was niet het oorspronkelijke idee. Maar het is alleen gekomen omdat iemand zei, ja, dat moet wel gebeuren. En dat is met zoveel dingen zo. Bij ons in Almere zijn ze bezig met de Floriade heet dat. Zijn ze al jaren mee bezig inmiddels. Er moet miljoenen moet er in die put gegooid worden. Maar van tevoren wist je dat het niet zou kunnen. Dat het hele project sowieso een onzinnig project is. De hele opzet van deugd voor gemeten. En er moet tot op heden, het is al vaker georganiseerd in Nederland, maar er moet altijd bergen geld bij enzovoort. En je weet het van tevoren, maar het is iemand zijn project. En en zo gaat het met waarheid en leugen in de wetenschappelijke wereld. Gaat net zo hoor. Ze zullen gelijk krijgen en daarmee hun naam vestigen enzovoort. Dat het gelogen is, dat het slecht werk is, dat bepaalde aspecten van het onderzoek weggeschoven worden omdat het niet past in het te bereiken doel enzovoort. Ja, dat gebeurt allemaal, maar dat is de wereld. En ik weet niet of u dat stoort of dat u ervan schrikt, maar ik bedoel alleen maar te zeggen, je moet daar niet zulke hoge verwachtingen van hebben. En datzelfde geldt voor dingen als waar we nu natuurlijk middenin zitten. Pro en contra, 1G, 2G, 3G, 5G. Oh, dat is weer wat anders. Dan is er altijd iemand die roept, maar het is niet wat anders. Maar toen maar. De een dit en de ander dat. Het wordt allemaal tegen elkaar uitgespeeld. Het is gewoon een chaos in de wereld. Dat is altijd al geweest. En u wilt de waarheid weten daarin, laat maar zitten, daar kom je toch niet achter. Heeft ook geen zin. Laat maar gaan. En wat ons betreft, je moet een Jood en een Jood zijn en een Griek en een Griek. En het leven is vol risico's en ik hoop niet dat ik ziek word, maar het leven is vol risico's. En maar. Je weet het niet, je moet het maar nemen zoals het komt. Het enige waar ik me zorgen over maak, is dat toch de macht van de overheid zich wel erg ver uitbreidt tot achter onze voordeuren en tot in onze lichamen. Dat bevalt me niet. Maar wat moet je? Doe maar. Maar goed, daar gaan wij het niet over hebben. Waar wij het over hebben, is dat wij in hem zouden blijven. De uitdrukking in de Hebreeënbrief. Gek hè, dat je vanuit Johannes altijd bij de Hebreeënbrief uitkomt. De uitdrukking in de Hebreeënbrief luidt ongeveer, indien wij maar deze belijdenis der hoop tot het einde toe vasthouden. Of zoiets. Ik geloof dat ik hem tamelijk letterlijk citeer nu uit Hebreeën 3. Maar daarna komt hij nog een keer of vijf voor, geloof ik. Ik meen 6 keer, woorden van die strekking. Vasthouden. Bij de waarheid blijven. Bij de genade blijven, in het licht blijven, onder het nieuwe verbond blijven. Blijven bij de hoge priester die zijn werk in ons zou doen enzovoorts. Daar gaat het om. En dat is de enige zorg eigenlijk die wij als christen hebben. Omdat als we dat kwijtraken, kunnen we voor alle praktische doeleinden ook niet als christen beschouwd worden. En daar gaat die brief over. Weet u nog? De vraag, achterliggende vraag en opduikende vraag is, maar wie is dan een christen? En wie zijn dan onze broeders? En wie worden wij geacht lief te hebben enzovoorts? En het antwoord is, degene die zijn woord, zijn geboden bewaren en de broeders lief hebben en die in het licht blijven. En hier heet het dus, die in hem blijven. Dat is niet wat anders, het is alleen elke keer anders geformuleerd. Dus opnieuw, in Johannes 2 vers 28, en nu, dat en nu, dat wil zeggen na al het voorgaande wat gezegd is. Nu kinderkens blijft in hem, dan zullen wij in zijn toekomst, de algemene term voor zijn bemoeienis in de toekomst weer, dan zullen wij door hem niet beschaamd gemaakt worden. Dat is het. En wat de Hebreeënbrief betreft, ja, als je een keer die Hebreeënbrief noemt, dan blijft het zo. Daar staat dat niet iemand zei, Hebreeën 12, dat niet iemand zei een hoereerder gelijk Esau. Wat deed hij dan? Hij verkwanselde zijn eerstgeboorterecht. Daarin was hij dus ontrouw, dat is hoereerder. Dat niet iemand zei een hoereerder gelijk Esau die zijn eerstgeboorterecht weggaf of ruilde of wat het maar was. En daarna had hij spijt. Maar hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij die onder tranen zocht. Wat daar gewoon staat is dat u er spijt van krijgt als u uw eerstgeboorterecht verkwanselt. Als u dat zoonschap wat u beloofd is, want de kans schuift van, oh, dat hoef ik niet. Ik ben al blij met een klein plekje ergens in de hemel. Enzovoorts. Ik ken van die mensen. Nou, ik heb ze gekend, laat ik het zo zeggen. Die dat dan dorsten te zeggen. Zo van, ja, een klein plekje in de hemel, een hoekje ergens, gij in uw klein hoekje. Dat is wel, die hebben er nooit over nagedacht dat je daar dan de eeuwigheid mee moet doen. En dat er wat anders voor je geregeld was, als je trouw geweest was aan de Heer en zijn woord. Dit is een zeer ernstige boodschap, zeg het er maar bij. Ik ben me dat bewust. En ik beperk me nou nog, omdat ik bij Johannes wil blijven. Maar wat de Hebreeënbrief daarover zegt, niet alleen in hoofdstuk 12, maar vooral in de voorgaande hoofdstukken, ja, dat is nogal grof hoor. Echt. Dat is heel wat zwaarder dan de tamelijk laconieke mededeling in 1 Korinthe 3 is het, meen ik. Waar dan staat dat onze werken van ons als gelovigen in het vuur geworpen zullen worden. En als het hout, hooi en stro was, verdwijnt het. Hetgeen op zich een verheugende mededeling is. En als het goud, zilver en kostelijke stenen was, dan blijft het. Dat is natuurlijk ook een vreugende mededeling, behalve dan als dat er niet is. En daarom staat het dat ieder ziet toe hoe hij bouwen op dat fundament enzovoorts. Zie? Dus ja, de Heer geeft inderdaad zin aan ons bestaan, aan ons leven. En die zin is niet de bestrijding van de zonde of het onrecht in de wereld. Die zin is dat wij de waarheid zoeken, dat wil zeggen in het woord van God, en die vasthouden. Dat is het werk dat de Heer zou doen. Ons heiligen in de waarheid, uw woord is de waarheid. Johannes 17 dan weer gemakshalve. Of anders, als u dat wilt, het is het werk wat de Geest zou doen. Die zou ons in heel de waarheid leiden. En die zou ervoor zorgen dat wij weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Etcetera, etcetera. Ik heb nooit wat anders kunnen vinden in de Bijbel. Dat betekent dat wij weliswaar in deze tegenwoordige eeuw leven, maar de bedoeling was matig. Dat wil zeggen beperkt. En dat zijn de woorden uit Titus 2, vers 11 en wat er dan verder volgt. En dat is weer zo, staat erbij, omdat de Heer zich in eigen volk reinigt, ijverig in goede werken enzovoorts. En dat wat die wereld betreft, ach, we zijn hier en we proberen er het beste van te maken, maar in elk geval trouw te blijven aan de Heer en daarmee aan de waarheid, want Hij is de waarheid. Goed. En daarna, maar dit is een voetnootje, dan ga ik gewoon weer verder. De tragiek van het christendom is altijd geweest dat men weliswaar de Bijbel heeft en gebruikt, maar dat men toch altijd geneigd is om het een en ander te implementeren in het maatschappelijke leven. En dus in de wereld. En daar gaat het fout. En dan zoekt de kerk zoekt een plaats eigenlijk van macht, zoekt macht in de wereld. Of althans zoekt steun bij de macht van de wereld, bij de overheden enzovoort. Dat zijn van de verschillen tussen Luther en Calvin geweest. Luther die zei, je moet het hebben van de overheid. En dan moet je aan onderdanig en onderworpen blijven. En Calvin zei, dat moet je helemaal niet. Alleen de Heer en de overheid, dat kan ons niet bommen. En dat is de reden waarom Nederland Calvinistisch geworden is. Want ze wilden van de overheid af in die dagen. Die zat namelijk in Spanje. Philips. Niet in Eindhoven, nog veel verder weg, joh, in Spanje. Philips. De tweede zelfs, geloof ik. Maar vooruit maar weer. En dat leek ze weer wat. Ze willen van die overheid af. U weet wel, plakkaat van verlatingen en dat soort dingen meer. Bij Luther kon dat eigenlijk niet. Dan moest je aan de overheid trouw zijn. En dat wordt hem tot vandaag nog aangerekend. Hè? Dat hij de boerenopstand in de tijd niet gesteund heeft. En dat het heel wat mensenlevens gekost heeft daardoor enzovoorts. Ja, het zijn zo van die dingen. Daar heeft de Heer ook niet in gegrepen. Laat maar. Echt. Ja, het is tragisch, maar... En wat Calvin betreft, die kon makkelijk zeggen, we niet aan de overheid, want hij was zelf overheid. Hè? Dat weet u toch, hè? Ja, hij was de baas van Genève. Ze hadden hem aangesteld voor dat doel. Om orde op zaken te stellen in die... In die wanordelijke stad enzovoorts. Dus daar is de kerk zelf de overheid. Een wereldse overheid. Waarbij je er toch weer in de buurt komt van Rome, lijkt mij. Want dat is pas echt. De kerk is de overheid enzovoort. Het zijn van die dingen, maar... Ja. En iedereen weet, tenminste u wordt geacht te weten, dat als je christenen zoekt die de Bijbel vasthielde, Bijbel bestudeerde, kom je altijd aan de rand van de kerk terecht. Of zelfs helemaal erbuiten, uiteraard. Daar. Omdat die lui trokken zich minder aan van het instituut, maar meer van de Bijbel zelf. Hetgeen natuurlijk altijd problematisch is. Het kan natuurlijk allemaal fout gaan. Oké. Maar de samenvatting van de hele kerkgeschiedenis is toch deze. Doe maar. Dus wij zullen niet beschaamd worden. Ik geloof dat ik vorige keer al gezegd heb dat we op twee plaatsen melding vinden van de rechterstoel van Christus. Namelijk in Romeinen hoofdstuk 14 en in 2 Korinthe 5. En in beide schriftgedeelten staat iets als wij allen, nou ieder voor zich staat er ook trouwens, uitdrukkelijk. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En voor onszelf, eigen verantwoording, eigen leven enzovoorts. In Romeinen 14 heet het dat je hebt zwakken en sterken in het geloof. Die houden de verschillende ethiek op na, verschillende normen, verschillende leefregels. En dan staat die beroemde tekst, en ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd, want ieder zal voor zichzelf rekenschap moeten afleggen. Waarbij het uiteraard maar niet gaat om objectieve daden, maar in de eerste plaats wat het motief daarvoor eventueel geweest is. Ik hoop dat u dat begrijpt. Want ja, een samenleving, ja, die verandert van opvattingen, van wereldbeschouwingen, van mores en hoe dat breed mag. Dus ja, daar zijn geen richtlijnen voor, anders dan de betrekkelijk fundamentele van vergeld niemand kwaad voor, gaat en, kwaad voor kwaad en vergeeft de een de ander, althans onder gelovigen onderling en dat soort dingen. Zeer basale dingen en daar blijft het dan ook verder bij. Want verder valt daar niks over te zeggen. Omdat de samenleving nou eenmaal verandert. En wij moeten daar onze plek in zien te vinden. Paulus komt ook niet verder dan te zeggen, ja, ik ben de Joden een Jood en de Grieken een Griek. Ik pas me wel aan. Zolang het ten dienste staat van het woord. En totdat er iets gebeurt wat in strijd is daarmee. En dan presteert hij het zelfs om toch een ander terecht te wijzen. Namelijk Petrus. En dat is Handelingen 2 waar het staat, hè. Maar daar ging het over de leer als zodanig. Over de boodschap. Wat is het? Oh, zijn eigen Handelingen? Oh, sorry, ja, ik hoor het nu ook. Galaten 2, ja, dank je. Daar zegt hij dat het verhaal zelf wordt niet verteld. Dat wil zeggen in de geschiedenis niet, maar Paulus meldt het in zijn brief aan de Galaten. Waarmee hij dus meldt dat het een hoogst belangrijke aangelegenheid is. Zo. Maar toen maar. Opdat wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Ik zei u, de rechterstoel van Christus wordt alleen expliciet zo genoemd, de term, in Romeinen 14 en in 2 Korinthe 5. Maar het idee dat wij als gelovigen door de Heer beoordeeld zullen worden, ja, dat vind je ook nog op wat andere plaatsen. Dat is inherent aan het algemene idee dat de gelovigen, ook in Bijbelse tijd, leefden in de verwachting van de wederkomst van Christus. Men heeft er abusievelijk van gemaakt dat ze leefden in de verwachting van de spoedige wederkomst van Christus, maar dat heb ik nooit in de Bijbel kunnen vinden. Wel dat ze verwachten de wederkomst van Christus, maar juist daarom. Want onze toekomst is dat wij van de Heer loon zullen ontvangen. Als dienstknechten van de Heer enzovoort. Dat wil zeggen, wij zouden wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Dat is letterlijk 2 Korinthe 5 waar dat zo staat. Maar er zijn talloze andere schriftplaatsen die daarna verwijzen. Filippenzen 1 is ook altijd mooi. Waar staat dat hij een goed werk in ons begonnen is. En dat hij dat zal voleindigen tot op de dag van Christus. Maar de dag van Christus is een synoniem voor de rechterstoel van Christus. Het is namelijk het oordeel, dag is oordeel. Het is het oordeel van Christus. Zie? Daarheen zijn we onderweg. Dat is bepalend voor onze levens. Dat wil zeggen, ons praktische leven is rechtstreeks verbonden met, gelieerd aan de wederkomst van Christus. Hebben jullie die nog? Het was Johannes de Heer, geloof ik, die ergens schrijft. Ik kan het toch niet terugvinden. Maar Johannes de Heer die schreef dat het leven als christen in de praktijk geïnspireerd, gestuurd, gemotiveerd wordt door de verwachting van de wederkomst van Christus. Inclusief uiteraard het loon daarvoor. En zolang je bezig blijft met, ik weet niet of ik wel zalig ben, of ik wel behouden word, ik moet strijden om in te gaan tot op mijn sterfbed, kom je daar dus nooit aan toe, aan een vruchtbaar leven voor de Heer. En dat betekent dat je geen enkele visie hebt op de wederkomst van Christus. En dat klopt. Die is daar ook niet in die kringen. Men kent alleen de jongste dag. Maar wederkomst van Christus en een rechterstoel van Christus, in de zin van een oordeel over de gemeente als zodanig, in verband met de aanstelling van de gemeente Dat kent men daar absoluut niet. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat ook in kringen waar men wel degelijk gelooft in de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn duizendjarig rijk op aarde, dat men daar gewoonlijk ook weinig weet heeft van de toekomst van de gemeente. Meestal komt men niet verder dan, dat is na ons, de gemeente wordt voor die tijd opgenomen en daarna leefden ze nog lang en gelukkig, maar niemand heeft meer wat van ze gehoord. Dan zijn wij weg en dat was het dan. En de klassieke christelijke liederen bevestigen dat, omdat daar sowieso niet gesproken wordt over een koninkrijk op aarde. Dus dan wordt het de jongste dag enzovoort. En ze leefden nog lang en gelukkig en dat was het dan. En dan, ja. Men kent het hele plan van God niet. En daarom zeg ik, daarom is elke discussie over de details daarvan volstrekt zinloos. Men kent het geheel niet en dus de details logischerwijze ook niet. Nou ja. Maar wij zijn onderweg naar onze zoonstelling. En u weet, dat woord vind je überhaupt al niet in de Statenvertaling. Oké, andere vertalingen ook niet, geloof ik, maar vooruit. Maar men kent het niet. Het is gebleven bij aangenomen kinderen. Suggereren dat zelfs onze wedergeboorte eigenlijk toch helemaal niet plaatsvindt. Want hoe kun je dan een aangenomen kind zijn? U weet wel, spirit of adoption in het Engels. Aanneming tot kinderen. Nee, we worden wedergeboren, uit God geboren. Het zijn geen aangenomen kinderen. En het woord kind staat daar ook niet. Het gaat daar over zoonstelling. Kinderen vind je hier. In het volgende verse namelijk, want daar heb ik het zo over. Eerst nog vers 29. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Ik had er wel graag een tekstverwijzing onder gezien naar Romeinen 6, het hele hoofdstuk. Ik kijk niet op een vers. Maar die heb ik dus straks al genoemd, omdat er staat dat wij onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. De gerechtigheid zouden dienen namelijk. En zoals gezegd, gerechtigheid en waarheid zijn synonieme begrippen. Het recht is dat wat geschreven is en wat geschreven is, dat is de waarheid. Althans bij God, en daar gaat het maar om. En als u dit niet weet of niet kent of niet kunt thuisbrengen, dan leest u in uw eigen tijd Psalm 119, dan kom je er wel achter. Over Gods woord, Gods geboden is waarheid en gerechtigheid en hoe het maar heet. Elk vers is een statement van deze strekking en het zijn nogal wat versen. Ik ben het tel kwijt. Maar.
Iets van 170 of zo.
Ja, iets van 170 en zoiets, ja. Je bent wel even bezig. Maar daar vind je dat wel. Hij is rechtvaardig en dus indien wij uit hem geboren zijn, dan dienen wij de rechtvaardigheid. Niet dan bestrijden wij het onrecht als zodanig in de wereld, maar dan houden wij het op het woord van God. Dat is recht. En niet in de zin van dat is dan een wet waaronder wij moeten leven. Wij accepteren dat woord van God als Gods rechtvaardigheid en daarmee als Gods waarheid. Dat is het. En dat staat er weer tegenover de leugen, maar daar ging het voorgaande gedeelte over. Dus doe maar. Want wat eerst heette waarheid tegenover leugen, heet nu ineens rechtvaardigheid. Bovendien, in vers 29 vinden we de introductie van het begrip wedergeboorte. Dat staat er zo niet. Het heet uit hem geboren. Impliciet uit God geboren. En die uitdrukking komen wij nog een paar keer tegen in de volgende verse. In al zijn vormen. Maar het is uit God geboren. Oorspronkelijk kennen wij de. Ik ben het zoeken of het erbij staat, maar ik zie het niet. Oorspronkelijk komt de uitdrukking eigenlijk uit Johannes' Evangelie. Althans, wanneer wij de Bijbel lezen in volgorde. Het schijnt dat Johannes het Evangelie pas het laatste geschreven heeft. Maar bij ons is het, wij vinden, wij lezen eerst het Johannes-evangelie meestal voordat we de Johannesbrieven lezen. Ja. Dus doe maar. Maar in Johannes 1 vindt u de bekende tekst. Nou, het gaat eerst over dat licht, weet u nog. Wat in de begin was. En het licht, net als in 1 Johannes 1. En dan heet het. Zoveel hem, vers 12. Zoveel hem aangenomen hebben. Want dat waren er niet zoveel. Het waren er niet vele, staat er. Niet echt. Maar zoveel hem aangenomen hebben. In oud-testamentische tijd. Want daar heeft Johannes het over. Vers 12 van Johannes 1. Gaat over oud-testamentische tijd. Het greep terug op 4000 jaar van het woord van God in oud-testamentische tijd. Tot en met Johannes, de doper, er staat erbij. En er staat dat hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En hij kwam in de wereld. En hoewel de wereld door het woord van God gemaakt is, heeft de wereld hem, die het woord is, niet gekend. En dan zeggen wij meteen, maar er waren er toch wel die dat wel deden. En daarover staat, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij recht gegeven. Want dat is eigenlijk de beste vertaling van dat woord voor macht. Heeft hij recht gegeven, juridische macht is het. Heeft hij recht gegeven om kind van God te worden. Later. Want in oud-testamentische tijd werd men geen kind van God. Het concept is daar trouwens compleet vreemd. Dat is een nieuw-testamentisch concept. Het idee was namelijk dat men alsnog nieuw leven zou ontvangen, maar pas als de Messias verschenen is. Dat is de belofte in het Oude Testament. Net als de belofte van uitstorting van de geest, wat feitelijk hetzelfde is. Het uitstorten, het geven van nieuw leven. En oud-testamentische gelovigen is beloofd dat zij kinderen van God zouden worden. En dat is wat hier staat. Kind van God worden. Namelijk degene die hem aangenomen hebben, namelijk degene die in zijn naam geloven. Welke niet uit den bloede, dat is de verwijzing naar de naam van Adam. Want dam is bloed. Welke niet uit den bloede, die term wordt ook gebruikt in Handelingen 17 door Paulus. Als zij zegt dat God heeft uit één bloede ganse geslacht der mensen gemaakt. Maar het is de verwijzing naar Adam dus. Welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het volgende vers zegt dan dat dat inmiddels vervuld is. In die zin dat de Heer Jezus Christus uit de dood is opgewekt. En dat er ieder die in hem gelooft deel krijgt aan zijn leven. En van de oud-testamentische gelovigen staat, in de Hebreeënbrief bijvoorbeeld staat, die hebben de belofte ontvangen en de dingen van verre gezien en omhelst, maar niet verkregen. Opdat ze zonder ons niet zouden volmaakt worden. Dat komt namelijk pas in de toekomst. Dat is de jongste dag. Vandaar dat je vanuit de Bijbel echt wel terechtkomt bij het idee van opstanding ten jongste dagen. Met name ook inderdaad van gelovigen. Maar dat zijn dan de oud-testamentische. Toen. Maar uit God geboren heet het hier. En daarna heet het in Johannes 3. Typisch Johannes. Dat men moet wederom geboren worden in vers 3. En wat er verder volgt. Men moet geboren worden, wedergeboren worden. Men moet uit de geest geboren worden, heet het vervolgens. In vers 8 bijvoorbeeld. En dit is dus de introductie van dat begrip, dat woord geboren worden. Begrijp je me goed? Ik heb iemand gekend jaren geleden die zei, ja, decennia geleden. Die zei, ja, wedergeboorte, dat hoor je bij ons in de kerk nooit. Maar ja, er zijn ook maar 4 schriftplaatsen of zo, ik weet niet meer wat, zoiets zei hij. waar het woord voorkomt. Dus ja, zo belangrijk is het kennelijk ook niet. Dan moet ik u zeggen dat dat wellicht zo is. Maar daar staat tegenover dat het idee van nieuw leven ontvangen, ja, dat is hetzelfde als de geest ontvangen. Vandaar dat het ook heet uit de geest geboren worden. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. Je hoeft niet per se hetzelfde woord te gebruiken voor hetzelfde ding. Dat is een hardnekkig misverstand. Men denkt als er een ander woord staat dat het een ander ding is. En dat is soms zo, maar lang niet altijd. Hoeveel woorden zijn er voor een auto? Legendarisch is trouwens, hoeveel woorden zijn er voor sneeuw? In de taal van de Eskimo's.
Geen idee.
Nee, we hebben dat nooit gehoord? Nou, een heleboel. En allemaal voor verschillende soorten sneeuw. Genuanceerd heet dat. Nou ja, en inclusief waarschijnlijk, maar doe maar. Maar dat krijg je, verschillende woorden voor hetzelfde ding. Dat kan heel goed. Maar wedergeboorte wordt hier geïntroduceerd. De term zelf staat er geloof ik niet in 1 Johannes. Maar het is uit God geboren. Het is daadwerkelijk de introductie van dit begrip. Uit hem geboren. In 1 Johannes 2, de laatste term. Vers 29. Want hoofdstuk 3... begint met dat uit te leggen. Nou ja, uit te leggen. Ja, oké. Okay. Misschien niet te verklaren, maar wel uit te leggen. Dat wil zeggen, breder maken. En dan zegt hij, ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En ik was u al voorgegaan naar Johannes 1, maar hier staat hetzelfde. Dit is gezien, geredeneerd, vanuit oudtestamentische tijd. Men zou, het is aan iemand beloofd dat hij kind van God zou worden. U begrijpt leer van uitverkiezing gaat met zo'n vers aan de haal. Zo, want het was van tevoren al bepaald. Maar daar gaat het niet over. Waar het over gaat, dat het in het Oude Testament beloofd is, zoals ik net las uit Johannes 1. Zoveel hem aangenomen hebben, zoveel in zijn naam geloven, heeft hij het recht gegeven om ooit een keer, heb ik in Eindhoven geleerd deze uitdrukking, wedergeboren te worden. Later. Dat is vanuit het Oude Testament. Het is beloofd voor Messiaanse tijd. Het begint bij de Messias. En dit is hier in 1 Johannes 3 precies dezelfde gedachte. Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft. Dat wij, dat namelijk, oké, dat is goed. Maar, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Geredeneerd vanuit het verleden naar een toekomst. Zouden genaamd worden. En de aardigheid is dat, voor zover mij bekend, in de betere handschriften, en je hoort mij arrogant spreken, want ik heb helemaal geen verstand van betere handschriften. Hoe zou ik dat moeten weten? Maar dat is de algemene opvatting, dat in de betere handschriften, daar staat achter die zin, dus achter die punt, daar in vers 1... En wij zijn het. En het staat me bij dat ik dat ooit echt gelezen heb in de NBG 1951. Je moet het tegenwoordig jaartallen
noemen. En daar zijn we ook, staat in de NBV.
Wat heb je daar, NBV?
NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling.
NBV, en wij zijn het.
En dat zijn ook. We ook.
Ja, dat ook staat er geloof ik niet, dan weer, maar met toe.
Ja,
oké, dat wordt een mooie zin. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft dat wij kinderen God zouden genaamd worden. En wij zijn het ook. Inmiddels. Hoe het kan dat dat uit het vers verdwenen is, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Dat is gewoon omdat iemand gedacht heeft, dat kan niet waar zijn. Dat sla ik over. Maar daar kom je niet mee weg. Maar dat gebeurt zo vaak als men ergens wat rommelt in bijbelteksten. Want dikwijls wordt dezelfde gedachte ergens anders ook geformuleerd. En hier kan je erop wachten, want het is gewoon het volgende vers. Want daar staat, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Toch? En het is leuk om nu even te zeggen dat dat woordje nu dus inderdaad betekent wat ik altijd zeg. Hè? U weet wat ik altijd zeg? Nu betekent na het voorgaande. Of in vloeiend Nederlands, inmiddels. Het is een raar woord, inmiddels, niet te veel over nadenken. Maar inmiddels betekent precies dat. Namelijk na het voorgaande. Vandaar dat wij nu ook uitspreken met een A erin. Na, nou. Met een A en een U. Nou. Nu. Na het voorgaande. Inmiddels. Vroeger was het beloofd, zegt Johannes. Maar inmiddels zijn wij kinderen Gods. En de grens tussen wat beloofd was en de vervulling daarvan. Ja, dat is de opstanding van Christus. Daar ben ik gestopt met lezen in Johannes 1. Want anders moest ik weer uitleggen over dat vlees worden. En dat heb ik, dacht ik, al eens gedaan. En anders komt hij later nog een keer. Daar staat, die niet uit de wil des vlees, uit de bloeden, nog uit de wil des vlees, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En dan gaat het verder met, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd van vol van genade en waarheid in vers 14. En dat betekent precies hetzelfde. Namelijk, inmiddels is dit vervuld in, niet de geboorte van Jezus, maar uiteraard in de opstanding van de Heer Jezus. Waarbij het woord vervuld is geworden. Het woord dat 4000 jaar lang gepredikt werd. Oké, de beloften die 4000 jaar lang gepredikt werden. En de vervulling van beloften, dat heet vlees worden. Dat is althans de betekenis van de Hebreeuwse term. En daar heeft Johannes het over. Het is wel aardig natuurlijk dat de man praat over gelovigen van vandaag, feitelijk. En dat hij dat toch plaatst in een totale Bijbelse context. Historisch bedoel ik, hè. Oud Testament. Vanaf den beginnen gepredikt, het woord dat niet veranderd is, enzovoort. En het is vervuld geworden in en sinds de opstanding van Christus. En sinds die tijd wordt een ieder die tot geloof komt, die hem aanneemt, kind van God. Ik weet, Johannes 1 vers 12 is een populair vers. Zo van, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Maar eigenlijk wordt het buiten zijn verband geciteerd, omdat het een uitspraak is over het Oude Testament. Wij ontvangen niet het macht om kind van God te worden, wij zijn het. Maar dat is niet hetzelfde. Heb je dat nog? En hier staat het. En wij zijn het. En het valt dan uit vers 1 weg, maar in vers 2 staat het toch. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Ik heb de Bijbel die ooit van mijn moeder was en die heeft boven zijn in vers 2 accenttekens gezet. Geliefden, nu zijn wij kinderen God. Ik vind het wel aardig. Dat is het, hè? Ja. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden en wij zijn het. Als het er niet staat, ga je toch missen, hoewel het in het volgende vers dan staat. Maar je gaat het toch missen, omdat er staat, daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Het punt is namelijk dat hier verwezen wordt, als ik het zo mag zeggen, naar wat ik vanavond al een paar keer genoemd heb. Namelijk dat als wij uit hem geboren zijn, uit God geboren zijn, maken wij deel uit van die andere mensheid waarvan Christus het hoofd is. En als we dus kinderen God zijn, en wij zijn het ook, nog steeds vers 1, ja, dan kent de wereld ons niet omdat zij Christus niet kent. En dat is degene aan wie wij deel hebben. Zie. Als kinderen Gods. In Romeinen hoofdstuk 8 wordt gezegd dat wij kinderen Gods zijn. Dat ik het niet opzoek, heeft zijn redenen. Maar in Romeinen 8 staat dat wij kinderen Gods zijn. En op die grond zijn wij erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van of met Christus. En onderweg naar onze zoonstelling, namelijk bij de verlossing van ons lichaam. Dat is wat er staat. Wij zijn kinderen Gods en wij zijn geroepen tot zoonstelling. Aanneming tot kinderen staat er dan in de Statenvertaling. Zoonstelling, en dat is pas bij de verlossing van ons lichaam. Daarheen zijn wij onderweg. En hier staat, wij zijn kinderen Gods en het is nog niet verschenen, en nu is het wel van belang, althans van meer belang, het is nog niet geopenbaard, staat er dan, maar het is nog niet verschenen, het wordt nog niet gezien, wat wij zijn zullen. Want of het geopenbaard is, ja, bij openbaren kun je ook denken aan bekendmaken. En dat is wel gebeurd. Maakt ongetwijfeld deel uit van de verborgenheid. Het idee van een gemeente van eerstgeborenen met een hemelse roeping enzovoorts. En als dat bekendgemaakt wordt, heet dat openbaring, omdat het gaat om verborgenheid. Het tegenovergestelde is openbaring. Begrijp je wel? Daarom ben ik ongelukkig met de vertaling van dit andere woord hier, met openbaring. Want het is wel bekendgemaakt wat wij zijn zullen. Het wordt alleen nog niet gezien. Het is nog niet verschenen. Als je dat nou één keer weet, dan maakt zo'n vertaling al weinig meer uit, denk ik. Dan kun je hem begrijpen. Maar wij zijn kinderen Gods en het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Niettemin, wij weten, dan is het dus toch geopenbaard in de zin van bekendgemaakt, onthuld. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn of worden, omdat dat hetzelfde woord is, wij hem zullen gelijk wezen. Maar als hij geopenbaard wordt, als hij verschijnt, verschijnt hij als de Zoon. In elk geval van God. En als de Zoon des mensen trouwens ook, maar vooruit maar. En dan zullen wij hem gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En dat is onze hoop. Vers 3. En ieder die deze hoop op hem heeft, enzovoorts. Onze hoop, dat wil zeggen onze toekomstverwachting, is gericht op de verschijning. Let op wat ik nu zeg. Is gericht op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Maar dit was Titus 2, dat ik citeerde. Maar het is wat hier bedoeld wordt uiteraard. Wij verwachten, wij leven matiglijk en godzaliglijk in de tegenwoordige boze eeuw, heet dat in Titus 2. En wij verwachten, bezig zijn we te verwachten, verwachtende de zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid van de grote God en zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf een volk verzamelt, reinigt en hoe dat bij het mag. Enzovoorts. Dat is Titus 2, het laatste deel van dat hoofdstuk. Dat wil zeggen, strikt genomen vanaf vers 11. En hier heet het, wij zijn kinderen Gods. Het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij verschenen zal zijn, of als hij verschijnt, wij zullen hem gelijk wezen. Namelijk zonen. Waar komt het op neer? Het is de verschijning van Christus in de heerlijkheid, uiteraard. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Die hebben we ook al gelezen inmiddels. de heerlijkheid als van de enige geboren zoon van de Vader, vol van genade en waarheid. Uit Johannes hoofdstuk 1. En daar gaat het hier dus over. En verder zou je er ook naast kunnen leggen, wellicht Colossense hoofdstuk 3, die komt van de andere kant binnen. Maar Colossense 3 zegt, nou ja, begint met: indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Zit het aan de rechterhand Gods? Bedenk dus de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus zal geopenbaard zijn of worden, dat is dezelfde uitdrukking dus als uit 1 Johannes 3 waar we vandaan komen. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn worden, maar hier staat wel degelijk dat andere woord, apocalypse, dus openbaring. Dat komt omdat het heet met Christus verborgen. En het tegenovergestelde van dat begrip verberging is openbaring, apocalypsos. Wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En weer lees je dan Titus 2. Wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker die zich in eigen volk reinigt. Want dat volk zal met hem verschijnen in heerlijkheid en daar zien we dus naar uit. Hetgeen betekent dat we strikt genomen niet eens uitzien naar de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, maar feitelijk naar de verschijning van de Heer in heerlijkheid, omdat we dan met hem officieel zullen verschijnen in heerlijkheid. En dan toch maar weer terug naar Colossense, waar dan vervolgens staat, wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is, zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ik zie nu dat er onder vers 4 van Colossense 3 inderdaad een verwijzing staat naar 1 Johannes 3 vers 2. Dat klopt dus, daar komen wij vandaan. En voort staat er dan: dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk enzovoorts. En in 1 Johannes 3 gaat het verder met: in ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. En ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, et cetera, et cetera. Wat er staat is dat deze hoop op de verschijning der heerlijkheid van Christus, dat dat ons levensdoel is en dat dat ons leven bepaalt. Wij wandelen niet als, wij lopen niet, heet dat, als in het onzekere. Dat is ergens anders de uitdrukking van Paulus. Wij weten waarheen wij onderweg zijn. Zie je? Maar deze dingen. En dat maakt ons leven dan ook de moeite waard. En dat is bepaald voor de inhoud ervan. En ik las Colossense 3. En daar staat dus uitdrukkelijk: zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Want wat de aarde betreft, wij zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven. Dat is wat daar staat. Althans, daar staat: want gij zijt gestorven. En voor zover wij leven, en dat leven een bestemming of een doel heeft, ligt dat in de hemel. En daarom heet het: zoek de dingen die boven zijn. Begrijp je wel? Bestrijden van onrecht in de wereld, dat is helemaal niet onze taak. Dat heeft geen enkele zin trouwens ook. Niet in ons eigen leven, niet in het leven van anderen. Laat staan de wereld. Want tegenwoordig hebben wij weltschmerzen. Ik zeg het met opzet in Duits, omdat het een term is uit de psychologie. Psychiatrie? Oh. Nou ja, dat kan ook. Weltschmerz. Dat wil zeggen, je draagt het leed van de hele wereld op je schouders. En je gaat eronder gebukt. Je wordt er ook gek van trouwens. Vandaar het jargon, maar toen maar. Maar het heeft geen enkele zin. Je hebt alleen je eigen leven, je verantwoordelijkheid naar de Heer. En die is dat je niet gericht bent op de aardse dingen, maar dat je gericht bent op de hemelse dingen. Of de aardse dingen. Nou ja, dat komt vanzelf mee. Je moet toch een beetje je leven op orde zien te houden. Ook om de Heer te kunnen dienen, bedoel ik maar. Dat is het dan. Maar verder zal men daar niet al te zwaar aan tillen. De prediker zei het al, die zei, wees niet al te rechtvaardig. Waarom zou het gij verderf over u brengen? Toch? Dat staat er echt. Want ja, in de wereld kan dat ook helemaal niet. En er staat dat, dat het de bedoeling is dat je een beetje van je leven geniet, om zo te zeggen. Dat is wel een populair woord, genieten. Ik heb het nooit begrepen waar de term genieten, nieten. Het is een negatieve term, denk ik. Maar, dat je vreugde zou bedrijven, komt uit een lied. Maar doe maar. In dit leven enzovoort. En ook daar zul je voor verantwoording afleggen. Of je er een beetje wat aardigs van gemaakt hebt, voor zover dat kon. Dat is de prediker. Wat hetgeen in religieuze kringen over het algemeen niet goed valt. Maar ja, het staat wel in de Bijbel. Toch? Echt wel. Nou ja. Maar als het serieus wordt, dat is niet deze wereld, die is niet serieus. Serieus is de zaken van de Heer, omdat ze betrekking hebben op de toekomst. En dus heet het, die hoop, zalige hoop, deze hoop, die we op hem hebben, die hoop moet al ons leed verzachten, komt reisgenoten het hoofd omhoog, voor hen die het heil des Heeren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Ik heb het niet geschreven, ik zou niet durven. Ik weet ook niet wie het wel geschreven heeft trouwens, zo wil me niet te binnen schieten. Maar ik vind het wel aardig. Is toch nog in ieder geval iemand die er ook zo over dacht. Hè? Het staat ongetwijfeld in de bundel van Johannes de Heer, maar het is niet van hem, nee. Ja, ik durf geen namen te noemen, maar het zou me niet verbazen als het van Da Costa was of zoiets. Maar ik weet het niet, ik weet het niet. Ik moet zeggen, ik weet het niet. Soms denk ik, of was het Jacqueline van der Waals? Die heeft ook wel van dat soort teksten. Maar deze niet, hè? Deze is ouder, hè? Ja, nou misschien. We zoeken het op. We zoeken het op. Dan staat er, en vers 3, en een ieder die deze hoop op hem heeft, deze verwachting van de wederkomst van Christus, met betrekking tot dat wij niet beschaamd zullen staan, want je moet wel bij de les blijven, terug naar 2 vers 28. Dat wil zeggen, uitziend naar de verschijnende heerlijkheid van Christus, maar daarmee onze openbaring ook voor de rechterstoel van Christus. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. En dan zal ik u zeggen wat er niet staat. Er staat niet. En ieder die deze hoop op hem heeft, die moet zichzelf reinigen. Nee, maar ik ben bang dat er vertalingen zijn die dat wel zeggen. Dat kan maar zo.
Maakt zich rein, staat er in de NBV.
Oké.
Die dit vol vertrouwen van hem verwacht, ja. Maakt zich rein.
Ja, oké. Ja, dus niet moet zich rein maken. Dat zou namelijk ook niet kunnen. Dat kunnen wij niet. Wat er staat is dat deze hoop ons reinigt. En dat heb ik net geprobeerd te zeggen. Ik weet niet of het me helemaal gelukt is. Onder verwijzing naar Johannes de Heer. Die zegt dat die toekomstverwachting, de verwachting van de wederkomst van Christus, een uitwerking heeft op ons leven nu. Dat daar een wisselwerking in zit. Zie? En dat is ook inderdaad zo. Bovendien, wij zouden gereinigd worden door de Heer zelf. Namelijk door het bad des waters, door het woord, met dank aan Efeze 5. Of gewoon door het bloed van Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek uit Hebreeën 9. Uw gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En ik probeerde nu alleen maar te zeggen dat reinigende werk, dat kunnen we helemaal niet. Dat hoeft ook niet, dat is wat hij doet. En onder andere gebeurt het langs deze weg. Daar waar wij zicht hebben op de wederkomst van Christus en dus op onze toekomst, is dat bepalend voor ons leven hier. En zo worden wij dus gereinigd, nee, naar het geweten, worden wij gereinigd door het woord van God dus. En dat is wat de Heer aan ons zou doen. Het heeft een reinigende werking. En of het ook zodanig uitwerkt dat wij minder zondigen omdat wij de wederkomst van Christus ontvangen. Ja hoor eens, u denkt toch niet dat ik daar statistieken van ga bijhouden om te kijken of het echt zo is. Want op het moment dat we dat gaan doen, leven wij weer onder de wet. Ja. Anders weet je niet wat zonden zijn enzovoorts. En wat wel en wat niet mag. En wat een getop krijg je dan weer. Ja. Dit heeft een reinigende werking. Dat is wat er staat.
De gemeente is toch ook belangrijk? De gemeente is toch ook belangrijk?
Ja. Hoe dan ook. Ik zei die dingen over dat vers. Omdat ik ook vaak gehoord heb van ja, je kan de wederkomst van Christus verwachten. Maar dan moet je wel rein gaan leven. Dat is namelijk een populaire opvatting in. Hoe moet ik dat nou zeggen? Ik wilde zeggen. In de Maranatha-beweging. Maar weet u nog wat dat is eigenlijk? Nee? Nou, dat was Johannes de Heer dus. De term Maranatha was de naam van zijn tentcampagnes, oorspronkelijk in Nederland. Vanaf 1906 gaf een blad uit, het heette Maranatha. Maar ja, daar is Johannes de Heer uitgewerkt op een of andere wijze. Maar de term, die naam Maranatha, is hij blijven gebruiken. Niet voor zijn eigen blad, want het heette Zoeklicht. Maar het werk noemde hij wel degelijk Maranatha, Maranatha liederen, Maranatha avonden van het Zoeklicht enzovoort. Maranatha beweging. Dus die hele sfeer van dat werk heeft als achtergrond, als directe achtergrond, niet de evangelische, dan wel dispensationalistische wereld, maar wel degelijk Calvinistische. Daar kwam hij uit en daar was het werk ook in hoofdzaak op gericht. En binnen dat kader werd dus geleerd, volgens mij nog hoor, maar toen maar. Wordt geleerd dat de gemeente, dan wel de gemeenteleden, zich moeten voorbereiden, zich moeten reinigen vanwege de wederkomst van Christus. Waarna ik me altijd afgevraagd heb. En wat moesten die lui die 1000 jaar geleden leven, dat dan ook? Voor de wederkomst van Christus. Want het idee is dat de gemeente de bruid is. Ja, dat is wijdverbreid. Al in de Roomse kerk speelt die gedachte. Niet voor de hele kerk, maar toch voor een deel ervan. En in het protestantisme, de gemeente is de bruid. En wij moeten ons gereed maken voor de bruidegom die staat te komen. Dus dan krijg je, we moeten ons lampje brandende houden. Ligt voor de hand, hè, de gelijkenis van de 5 wijzen en 5 dwaze maagden. En dat soort dingen weer. En al die maaltijden in de Bijbel zijn dus dan meteen bruiloften. Berust op een misverstand, maar toe maar. En we zijn onderweg naar de bruiloft des lams, enzovoorts. En dat is de eenwording van Christus en de gemeente, dus de bruiloft. En mijn vader zei, kan jij daar nou niet eens een brochure over schrijven? Jaren geleden. Kan jij daar nou niet eens een brochure over schrijven? Ik zei, waarom moet ik dat doen? Hij zei, nou, ik kan het niet meer, maar weet je wat ik... Hij zei letterlijk, hij zei, ik heb er eigenlijk niks tegen die leer, maar het probleem is eigenlijk, is niet dat wij de Heer moeten verwachten. En het is ook niet dat wij geacht worden rein te leven. Maar het probleem is dat je tegelijkertijd ontkent de gemeenschap die wij met de Heer hebben. Dat wij leven in gemeenschap met Hem. Waarna hij eraan toevoegde dat in die dagen het dan toch ongepast werd geacht te zijn in evangelische kring. Dat bruidegom en bruid al voor die tijd, terwijl ze nog verloofd waren, dus al in gemeenschap zouden leven. Ik hoop niet dat ik het verder hoef uit te leggen. Hij zegt, het is zo inconsequent. Maar het is dus de ontkenning van de gemeenschap die we met de Heer hebben. Afgezien daarvan, Het is niet bijbels. Het is niet bijbels. Het hele idee van de bruidegom en de bruid wordt heel slecht begrepen. Maar ik moet er ook bij zeggen dat het bepaald ook niet een bijbelse leer is die bovenop ligt. Dus laat maar, nu. Maar de zaak is dat men eraan koppelt dat wij dus ons netjes moeten gedragen. En niet mogen, wat mogen we ook alweer niet? Een heleboel mogen we niet. En dan, want we moeten rein blijven en uw lichaam is een tempel, die moet je schoonhouden. Alsof de essentie van een tempel is dat die schoongehouden moet worden. Dat is toch raar? Dat heeft niks met de functie van de tempel te maken, toch? Kortom, het wordt weer een leer van, wij moeten betere mensen worden, er moet aan gepoetst worden en de Heer wil dat graag. En dan kunnen we straks voor de Heer staan en zeggen, wat hebben wij ons toch netjes opgeknapt? Hoe vindt u dat wij eruit zien? En dan moet de bruidegom de handen van de mond slaan en zeggen, oh, nou ja. Ja. Nou ja, maar zo gaat het wel. Zo gaat het wel. En sommigen hebben eigenlijk helemaal niet een ander onderwerp dan dit. De gemeente is de bruid. En dus moeten we in de ezelinnenmelk liggen en zo. Ja. Ik weet nooit hoe ik dat uit moet leggen. Ik heb een paar uitdrukken in gedachten, maar die kan ik beter niet herhalen. Een paar klassiekers die... Nou ja, doe maar. Maar zo ligt het niet. Wat de Bijbel zegt is, wij worden geheiligd door het woord van God. Wij worden gereinigd door het woord van God. En het woord van God zegt ons waarheen wij onderweg zijn, wat het doel is van onze zaligheid, enzovoort. En dat heeft die reinigende werking. En dat staat er ook. Die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Gelijk hij rein is. Waar nog bij komt, dat reiniging, volgens in het Nieuwe Testament zeker, synoniem is met heiliging. In het Oude Testament ook, hoor maar. Toch maar. De termen reiniging en heiliging worden zelfs door elkaar gebruikt, met name in de Hebreeënbrief. En dat kan omdat ze niet echt een verschillende betekenis hebben. Het idee is namelijk dat als je de Heer wil dienen, dat is heiliging. Heiliging is toewijding aan de dienst van God. Dat is de enige echte betekenis van de term. Dat als je de Heer wil dienen, dan zou je toch tot op zekere hoogte rein moeten zijn. En het wordt ontleend aan de oud-testamentische inzetting van de Aaronitische priesters. Want dan heet het, heilig mij de zonen van Aaron of zoiets, gezegd tot Mozes. En dan staat er meteen dat Mozes ze in bad deed. Of zoiets. En ja, het is de priesterwijding. Ze worden gereinigd. En als u dat gemist hebt, dan nog leest u over het koperen wasvat bij de tabernakel. Want het idee was dat zodra de priester zijn werk moest doen, moest hij eerst minstens zijn handen wassen, zijn gezicht, zijn voeten, weet ik veel. Ik weet het zo gewoon niet uit mijn hoofd. Niet helemaal, want het was dan gebeurd. Maar toch, u weet wel, bij binnenkomst je handen wassen. Mondkapjes waren toen nog niet verplicht, 1,5 meter ook niet, maar toen maar. Maar wel handen wassen, reinigen, voor de dienst. Heette dat. En heiliging is reiniging, hoort bij elkaar. En daarom heet het, het bloed van Christus zal uw geweten reinigen om de levende God te dienen. Maar om te dienen moet je geheiligd worden. Maar het is hetzelfde. Heb u dat? Nou ja. En het is een werk wat de Heer aan ons doet. Hij reinigt ons, hij maakt ons bekwaam. De term is uit 2 Korinthe 3, meen ik. Hij maakt ons bekwaam om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Hij maakt ons bekwaam voor een priesterambt enzovoorts. Kortom, wie deze hoop op hem heeft, die wordt daardoor gereinigd. Maar staat er actiever, die reinigt daarmee en daardoor, door die hoop te hebben, reinig je jezelf. Niet dat je jezelf kunt reinigen, maar het idee is dat dat woord, die hoop, dat doet.
Hey, Broer Rab,
ja?
Het woord reinigen staat ook En daar staat precies wat je zegt.
Oh. Nou, dan zoek ik dat even op.
1 Petrus 2:22.
Oh, die ja. Ja. Mooi. Heel mooi. 1 Petrus 2, 1, toch?
Ja, 1. Ja.
1 Petrus 1, vers 22. En vers 23 zegt, gij die wedergeboren zijt, hè? Want daar ging het net om, uit hem geboren zijn. En hier staat in vers 22. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid. Gehoorzaamheid is geloof in, maar het is onderwerping aan ook, hè? Aan de waarheid. Wel, daardoor worden wij gereinigd. En hier staat zelfs meer dan het geweten gereinigd zijnde, of iets dergelijks. Hier heet het zelfs uw zielen gereinigd in gehoorzaamheid de waarheid. Dus hier loopt het nog even een stapje verder. Want de ziel is wel degelijk de praktische levenswandel van de mens. Maar u begrijpt hopelijk dat waar wij deze hoop op hem hebben en de waarheid kennen, heeft dat ook gevolgen voor de beslissingen die wij in ons leven nemen, logischerwijze. En het heeft een reinigende werking. In ieder geval heeft het een heiligende werking, een toewijding namelijk aan de dienst van de Heer. Zie? Hebben we dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest die ons in heel de waarheid zou leiden immers. Had ik gewoon kunnen zijn door Christus. Als hoge priester. Die verantwoordelijk is voor dat wij dat woord ontvangen. Tot ongeveinsde broederlijke liefde. Het is net of je bij Johannes bent, hè? Dat men de broeders lief heeft. Zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Wie? Gij die wedergeboren zijt, precies zoals Johannes het zegt, ja. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Ja. Ja, het is precies dezelfde gedachte. Hartelijk dank, zo is hij. Ja. Met andere woorden, wij kennen we hebben een toekomstverwachting. Dat is, om het concreet te zeggen, dat wij geopenbaard zullen worden met Christus in heerlijkheid. Nadat wij verschenen zijn voor de rechterstoel van Christus, enzovoorts. En dat is wat onze levens zin en inhoud geeft. En daarna heet het in vers 4, maar dat neem ik volgende keer dan de draad op. In Johannes 3, vers 4. En ieder die de zonde doet, tegenover en ieder die deze hoop op hem heeft. Impliceert, als je de zonde doet, heb je kennelijk die hoop niet op hem. En dan moet ik uitleggen dat zonde doen niet maar is een keer zondigen, incidenteel, maar het is het leven als zodanig. Wij kennen die uitdrukkingen. Wij maken ook verschil tussen zondigen en in zonde leven, toch? Dat is niet maar een nuanceverschil, hoor. Dat is een belangwekkend verschil. Maar goed, we hebben het daar de volgende keer wel over. Maar waar het om gaat is dat wij niet de zonde zouden doen, zouden praktiseren, maar de gerechtigheid. En dus trouw blijven aan de Heer en zijn woord. Dat is de essentie van alles en dat is, denk ik, al moeilijk genoeg. Zeker in een samenleving als de onze. Maar we moeten het hier dringend bij laten, want het is de hoogste tijd. Zullen wij de Heer dankzeggen? Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat u ons zo lief gehad hebt, dat we niet alleen kinderen Gods zouden genaamd worden, maar dat wij inmiddels kinderen Gods geworden zijn. Dat u ons hebt mede opgewekt met Christus en mede gezet hebt in de hemel, opdat ons burgerschap, onze wandel, daar zou zijn. En opdat onze hoop ook zou zijn op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Wij danken u, Vader, dat we daarnaar mogen uitzien. Over alle omstandigheden heen, die ons wellicht bezighouden. Maar uw woord en u tilt ons daar bovenuit. En wijst ons erop dat onze toekomst niet is gelegen in deze aardse beslommeringen. Maar integendeel, dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw. En ons een plaats geeft in uw tegenwoordige werk. De verzameling van een gemeente van eerstgeborenen met een hemelse positie, roeping en erfenis. En daarom, Vader, wij danken u voor deze avond en bevelen ons bij u aan. En bij de kracht van uw woord, de kracht van uw genade. Wees u ons nabij. Bewaar ons van de verzoeking van deze wereld en richt u ons oog op u. Opdat we ons bewust zouden zijn van de komst van onze heiland in heerlijkheid en de openbaring van zijn koninkrijk. Amen.